Maar zijn aan te vangen door met elkaar te zingen op Psalm 38. En daarvan het derde en vierde vers. Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht. Rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonde in mijn beenderen dag en nacht. Want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Zulk een last van zonde en plagen niet te dragen, het drukt mijn schouders naar beneden. Wij noemden nu het derde en vierde vers van Psalm 38. Nog wensen we gedeelten uit Gods woord te lezen, en dat wel uit het heilige evangelie van Johannes. En daarvan het 18e hoofdstuk, beginnende van vers 28 tot aan het einde. En hoofdstuk 19 tot vers 16.
David, die koninklijke zanger, die spreekt in de 38e psalm heel zijn hart uit. Wat een wrange en wat een betere vruchten of dat zonde opleveren. En wat David hier gesproken heeft uit de diepste grond van zijn hart, dat vinden we in toepassing zelfs in het hoofd der kerk, in die grote Davidszoon Jezus Christus. Men mag zeggen, heeft hij dan gekermd onder de zonde? Hij heeft toch geen zonde gekend? Nog gedaan, en daar is zelfs geen bedrog in zijn mond gevonden. Waarlijk, voor zichzelf had hij geen zonde. Maar hij die geen zonde gekend nog gedaan heeft, die heeft Gods zonde voor ons gemaakt. En die heeft ons zonde en het zwaar oordeel waar wij onder moesten verzinken, dat heb God op zijn zoon gelegd. En daarom, mijn vrienden, noemt ook Luther dat Christus de grootste zondaar is geweest. Daarom dat hij alle zonden van zijn gemeente op zich had. En hoe zongen we daarvan ook met elkaar? Door uw gramschap fel ontstoken is verbroken al mijn vlees en lichaamskracht, en rust nog vrede wordt gevonden door de zonde in mijn beenderen bij dag en nacht. Denkt eens even in, als bij ons gaat over de zonne, het liefst zoeken we er overheen te stappen, er boven te komen staan, is het er onder te drukken, maar nu is het bij de koning anders geweest. Die heeft uit liefde tot God, die van zijn recht geen afstand kan doen, en uit liefde tot zijn gemeente, heeft hij die boel geëigend. Daaruit verbroken zijn vlees en lichaamskracht. Want de zonde, dat is dat schrikkelijke ding, dat zelfs een moordend werk doet, dat het einde is dat wij de wormen en de maden tot spijs worden. En dat heeft de koning aanvaard. Dat heeft hij zich onderworpen. Zo rust nog vrede wordt er gevonden. Door de zonde in mijn beenderen bij dag en nacht. als we ermee in aanraking komen met wie die lieve koning is, dat waar wij als wel zouden willen uitstappen en uitspringen, dat hij zich dat heeft toegeëigend om te dragen tot het bittere einde. Dat hij daar hing aan het kruis als zieloos lijf. Ja, sprak hij, leg me in het stof des doods. Dat is van die aard dat we daarbij zal heel de wereld met wat daartoe behoort in het niet zinken. Als een ellendig, een verachtelijk ding, opdat de koning reize in zijn onuitsprekelijke en grote liefde. Hij spreekt zelfs, want mijn hoofd is als bedolven in de golven van mijn ongerechtigheid. Maar mijn, dat geldt ook voor ons. De koning die heeft geëigend. Die heb geëigend die gehele staat. Alles voor zijn rekening genomen. Boas, dat is dan een historie, maar ziende op dat werk, die is als losser geheel ingekomen in die staat waar Rut, waar Naomi, waar die in was, in heel de verloren erfenis. Die heb zich zodanig opgemaakt, die zaak, die ging hem aan. Hem persoonlijk. En van daaruit heeft hij die zaak dus behandeld. Dat Rut is niet gebleven Rut de Moabitische. De vreemdeling die is geworden de vrouw van Boas. En de gehele verloren erfenis die is teruggekomen. Dat is een beeld, een diepe schaduw van wat de Zoon Gods heeft gedaan. Die eigene, opdat hij het onze nam en het zijne zou kunnen schenken. Daarom wie het wonder vatten wil, die staat zijn verstand met eerbied stil. Laat ons dan een ogenblik over die zaken spreken. Ons is zo even gelezen hoe of dat de Heere Christus voor de aardse rechter Pontius Pilatus de goede belijdenis beleden heeft. Waar dat in voorkomt, dit woord, dat dit woord wat Pilatus sprak, ziet de mens. Het zijn de laatste woorden van het vijfde vers van het 19e hoofdstuk uit de Evangelie van Lucas. En dan weer over van Johannes. Laat ons nog vooraan zingen uit de 40ste psalm. Het derde en het vierde vers, mijn God. In het formulier van het heilig avondmaal, daar komt nog in voor dat Christus onschuldig voor de aard, door de aardse rechter Pontius Pilatus is ter dood veroordeeld, omdat hij ons van het zwaar oordeel Gods wat over ons gaan zouden bevrijden. Ons is dat gedeelte voorgelezen hoe de koning hier stond voor de aardse rechter Pontius Pilatus. Denkt eens even in, ze hebben hem ter dood veroordeeld. Dat hebben gedaan de kerkelijke overheden. Wat zien we? Dat wel is dat men nog zo geleerd is. Zoals overpriesters. Een schriftgeleerde. Als ook de ouderlingen. Die toch waren de edelen des volks. En terwijl dat de schrift zo helder en klaar spreekt hoe de beloofde Messias zou zijn. Geen oog ervoor. Geen hart. Hij was voor een onbekend persoon. Een vreemde. Hij was op aarde gekomen. En sprak als 12-jarige tot zijn vader en moeder. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? En al de kerkelijke overheden, die zijn niet in de dingen zijns vaders. Die zijn in de godsdienst. Die leven. En die bewegen zich in wat hun zint, wat hun eer, naam en zogenaamde voldoening gaf. En van daaruit is er niet minste kennis. Dan hebben ze hem ter dood veroordeeld, geslagen, vernederd, bespuwd, hij die daar al bebloed gekomen was voor het Sanhedrin, daar die bloed had gezweten in een hof. En nu als een onreine, denk dat is in, een onreine, zo brengen ze hem bij Pilatus, dan gaat hij binnen. Maar zij blijven buiten, omdat zij zich niet verontreinigde. Want Pilatus was een onbesneden heiden. En immers, zij wilde, die dag wilde zij het Pascha eten. Christus, die had dat al gedaan met zijn discipelen. Die vorige avond, maar zij zouden het 10e avond doen. Want kijk, de hemel die ziet toch het hart, en als zij dat ook de 14e van de maand gedaan hadden, dan hadden ze weer een dag langer hadden ze, ja, er werk moeten laten liggen. Nou, dat is ook godsdienst, laten we nou eerlijk zijn. Hé, hey. Dus of dat nog die wagen was, of die. Dus er kon geen vrije dag kon er meer af. En omdat ze nog het Pascha nog moesten eten, konden ze niet bij Pilatus binnen gaan, want dan waren ze onrein. Dus dat kon niet. En van daaruit wordt Christus er binnen gebracht als een onreine. Tot troost voor alle onreine zondaars. Die zichzelf leren kennen. Onze gerechtigheden die zijn als een wegwerpelijk leed. En onze gerechtigheid die voeren ons heen een weg als een wind. Die de bovenste lip al kunnen bewimpelen en roepen onrein, onrein, onrein. Zie dan, hij wordt daar bij Pilatus gebracht. Staan zij wij trouwens schuldig, staan we in de schuld bij die rechter van hemel en aarde. En nu had de koning op zich genomen om borg te zijn. En nu als borg, zo vertegenwoordigt hij zijn ganse gemeente voor het aangezicht Gods. En staat daarvoor de wereldlijke rechter, die getuigt, ik vind geen schuld in deze mens. Kijk eens, zo'n borg die hebben we nodig, die zondeloos is. Maar die tegelijkertijd alle zonden op zich neemt, om daarvoor te boeten en om daarvoor te betalen. Ziet dus, voor God staat hij als trouw schuldig, want hij heeft als borg alles geëigend. Maar nu staat hij er voor de wereldlijke rechter en die gaat aan het ondervragen. Ja, die man, die heiden, die staat er, die zou genoeg van hem gehoord te hebben, want er ging goed onder het land door. Dat was beroerend genoeg in die jaren. Nadat Johannes de Doper openlijk was opgetreden, zo was die heiden, die zal het een en ander zal die vernomen hebben. Herodes, immers, die wenste hem ook te horen en eens te zien. Enig teken van hem. Die was ook ermee op de hoogte. Denk nu eens in. Die man die staat de vertegenwoordiger dus van de keizer. De hoogste gezaghebber in die tijd hier op aarde. Want heel dit westen, dat was alles Romeins Rijk. Tot in Rusland, tot ook hier Nederland. Alles was daaronder begrepen onder het Romeinse Rijk. En Israël en Juda, dat was een wingewest. En nu, hij vertegenwoordigde daar de keizer. En de Romeinen die stonden immers zo geweldig op de hoge recht dat ze hadden. Nee, bij hun alleen, daar was ware gerechtigheid. Daar werd gerechtigheid gedaan. Er is altijd een reclame voor gemaakt hoor, door de duivel. In deze wereld. Want het is er niet. Naarmate men God verwerpt, naarmate men de Bijbel loslaat, dan is er geen gerechtigheid, dan is er een konkelzootje. Alle mogelijke wijzen. De zogenaamd hoog ontwikkelde wereld, de westerse beschaving, wat voor namen wordt niet gegeven. Eerste klas alles en modern. Nou, een blinde als die een krant neemt, die kan nog wel lezen. En een dove als die een soort praat over de politiek, die kan zo in zich opnemen, het is een spot. Verenigde Natie en een Veiligheidsraad, hey, wat hebben we allemaal niet. Maar dat is geen nieuws. Dat is altijd al geweest. Het Romeinse Rijk ook was zo buitengewoon, alles eerste klas. Het dus ook Pilatus. Nou, dat was een man, ja, vast en zeker, die deed recht. Maar als het erop aankwam, maar er ook een fundament onder hem en grond om vast te staan. En wat had die man voor ogen? Punt 1, eigen ik, zijn positie. En dus, hij wilde Jezus die wilde niet loslaten, maar hij wilde de Joden tot vriend houden. En wat als water en vuur tegenover elkaar staat, met die beide kan men geen goede vrienden zijn. Die zaak is toch helder en klaar genoeg. Maar Pilatus met al zijn wijsheid en geleerdheid die proberend. En dan beleidt Christus de goede belijdenis. Ze beschuldigen hem. Hij dat hij zich zo hoog opdoet, hij is een koning. Als Pilatus dan een vraag, dan zit hij inderdaad. Maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Anderszins zouden mijn dienaars voor mij gestreden hebben. Maar nu is mijn koninkrijk, dat is niet van hier. Hij wil zeggen, ik ben een geestelijk koning. En mijn koninkrijk, dat is een geestelijk koninkrijk. Dat is geheel onderscheiden van alle koninkrijken deze aarde. Dan nog eens komt hij van waar of dat hij kwam. Want ja, wat hij hoorde, koning, zoon van God, Van waar zijt gij de koning? Die zei niets. En waarom niet? En de koning die had hem de waarheid voorgehouden. En van daaruit spreekt de koning niet. Dan zegt hij, weet gij niet dat ik macht heb om u los te laten, als om u te kruisigen, zegt de koning. Maar die macht, die zoudt gij niet hebben, indien ze u van boven niet gegeven waren. Maar die mij aan u hebben overgeleverd, die heb grote zonde. Dat wil de koning zeggen. Pilatus, met je hooggeroemde Romeinse rechtvaardigheid, je laat je als vassal van een oproerig volk gebruiken. Ja. En dan nog eens hier sprake, dat hij hiertoe in de wereld gekomen is, om de waarheid getuigenis te geven. En dan voegt de koning erbij, en die nou uit de waarheid is, die hoort mijn stem. Hij wil zeggen, de anderen niet. Wat bedoelt de koning? Dit, waar het woord van God, Mozes en de profeten gezag heeft, dat zijn verloren mensen. Want de wet die zegt dat we vervloekt zijn. En dat we in overeenstemming moeten komen met de wet. En dat is van onze zijde de enige mogelijkheid. En hoe gaan die leer moeten aannemen, die horen naar zijn stem. Waarom? Omdat bij hem de enigste uitweg is. Anders is het nergens. Hij loopt aan alle kanten, loopt hij later, loopt hij vast. De Joden, zal er oproer komen, aan de andere zijde zo. Dan nog, dan zijn vrouw die stuurt een boodschap, hem niet te doen met deze rechtvaardigen. Want ik heb veel geleden in een droom om zijnentwil. Ook nog. Nog een waarschuwing. De Romeinen staan immers zo schrikkelijk hoog met dromen. En als een vrouw dan zegt, zwaar geleden om zijnentwil, dat moet toch wel bij hem inslaan. Ja, maar ik, zijn positie. Nu heeft hij nog een uitweg. Echte diplomaat. Hij zegt, ik moet jullie een loslaten. En nu was er een bekende gevangene die een oproerend doodslag had gepleegd. Dus de wet van Mozes toch zeide, die mensen bloed vergiet, die bloed zal zekerlijk vergoten worden. Dus die stelt die tegenover Jezus. Tuurlijk, zij kiezen zo de partij om Christus in het leven te houden, want de wet van Mozes, die wet moet toch wet blijven. En dan zijn het de schriftgeleerden die dat gebod al kennen. De overpriesters, de ouderlingen des volks, en roep alles tezamen. Laat Barabbas los. En die was een moordenaar. Wat blijkt nu? Mijn vrienden, laat het goed in ons opnemen. Als er op aankomt, dan lap de godsdienst de wet ook van de las. Waarom? Eigen ik, dat hebben we in het paradijs, hebben dat in ons opgenomen. Ik zeg dat. Ik heb in de loop van jaren zoveel teleurstellingen moeten incasseren. Waar ik het niet verwachtte. Waarom? Omdat ik er te hoog mee stond. Daarom heb ik ook zulke flaters geslagen in de tijd. Staruit, dan kunnen we alles in de schrift kan we terugvinden. Als het gaat over de levende Christus. Dan wordt alles onder de voet getreden, ook de wet. Ja, ze hebben geroepen, zijn bloed, dat komen over ons en over onze kinderen. Geroepen, wij hebben geen koning dan de keizer. Als 2 dagen eerder, dat iemand dat gezegd had, wij hebben geen koning dan de keizer, dan had een doodzonde geweest. Maar als het gaat over de levende Christus, dan roepen ze het zelf. En treden de wet onder hun voet, verloochenen de nationaliteit, verloochenen in met ene klap opeens helder belijdenis. En de koning, als een lam is die ter slachte geleid, als een schaap stemmeloos voor die hem scheert. O wonderlijke liefde, hij had zich verenigd met de wille zijns vaders, die wilde zondaar zalig maken. En wilde hij voldoen aan de eis van de wet en van het recht. Gezegende koning, dat wil u voor zondaren doen. En van daaruit laat hij de godsdienst de godsdienst. En maak ze vrij. Laat u de wereldlijke rechter de wereldlijke rechter. En dan heb je slechts dit voor ogen. De eer van zijn vader en het heil van zondaren. Ik draag uw heilige wet. Die ge de sterveling zet in binnenste des ingewands. Hij zegt, zongen ervan, gij hebt mij het oor doorboord. Dat is niet dit. Ik heb een paar goede doorboorde oren gekregen om te luisteren. Laat me niet zo hoog staan met die goede oren om te luisteren. Want buiten de verlichting van Gods geest schrijven we steeds naast. Ook bij onszelf. Maar wat bedoelt Christus dan met de oor doorboord? Dit toch. Onder het oude verbond was deze wet, dat als iemand tot een bedelstaf was vervallen en er was slaaf geworden, dan zijn heer die hem had gekocht, die gaf hem een vrouw, kinderen, maar er was lijfeigen slaaf van zijn heer. Als nu het jubeljaar kwam, het jaar van vrijheid, dan moest zijn heer hem vrij laten uitgaan. Maar die vrouw en die kinderen, die waren voor die heer. Als nu die man echter zeide, ik heb mijn vrouw lief en mijn kinderen lief en deze dienst behaagt me, dan nam die heer een priem en die boot doorboorde daarmee zijn oor aan de deurpost. Als teken en bewijs, die had zich eeuwiglijk vrijwillig aan dat huis verbonden. En dan zegt de koning, gij hebt mij het oor doorboord, ik ben een vrijwilliger. Vrijwillig wil ik aan uw eer en wet voldoen. Vrijwillig wil ik boeten en betalen voor de zondaar. Ziet dan eens, en nu staat hij hier voor Pilatus. En Pilatus, ja, wil toch steeds bekennen, vind geen schuld in hem. En nu doet hij dit. We lezen tekst, wat hij ziet, de mens. Merk nu eens even aan. Hij is plaats bekleden borg. Hij treedt in de plaats van Adam en zijn nakomelingen. Daarom noemt hem ook Paulus de tweede Adam. En nu heeft de eerste Adam zich en zijn kinderen. En die heeft hij gebracht in een staat van oordeel, vervloeking, van schande, van verwerping, ja, van eeuwige verwerping. En nu hier Jezus Christus, die treedt hier op als tweede Adam, om alles in het reine te brengen. Alles, ja, om in Adams en in zijn nakomelingen plaats te buigen onder de wet der gerechtigheid, hand om hand, voet om voet, oog om oog, tand om tand. Die wil helemaal in die staat inkomen. Ik zeg dat, omdat in menig opzicht is men soms wat bedeesd om die zaken te noemen, want dat loopt over de persoon van Christus. Maar, mijn vrienden, wat leren we hier door de genade des Geestes? Wat ik zo even zeide, dat hij die persoon is die het onze zich hebt toegeëigend. Die zo'n persoon is dat hij het zijne, dat wil hij ons geven. Dan hebt hij dus toegeëigend heel die staat van ons jammerlijke ellende. Van God af, van God gescheiden, ons gesteld tot een spot. Voor duivelen en voor engelen. En daar is die ingekomen. Voor eerst dan spreekt Pilatus ervan. Dan zal ik hem als nu kastijden en loslaten. Van daaruit is dat bevel van de aardse rechter hem moet gegeesteld worden. Ziet. Daar worden zijn klederen, die worden van zijn rug gehaald. Want Adam, die heeft zich naakt gezondigd. Die is het kleed der reinheid, der onschuld, van zuiverheid, van vlekkeloosheid, goed rein en oprecht uitsmakers handen gekomen. Dat hebben Adam verloren en zijn nakomelingen. En nu de koning die komt erin, die laat zich de kleren afnemen. Daar staat de koning, die staat daar zonder klederen naakt. Hij had immers het paarscha gegeten die voorgaande avond. En immers de paarslammeren. Die werden eerst gekeurd, want dat moest een lammeke zijn volkomen van de kudde, waar geen gebrek aan mocht wezen. Dat werd geslacht, dat bloed werd opgevangen, maar dan werd ook dat dier, dat werd de huid afgestroopt. Dat kwam helemaal open en bloot en naakt te liggen. Dat was jaar op jaar was dat gebeurd. En de koning had gesproken die voorgaande avond. Ik heb zeer begeerd dit paascha met u te eten. Eer dat ik lijde. Daarnet de koning zichzelf aanschouwt in dat paasoffer. Een afbeelding van zich en gelijk zo'n dier zich de huid liet afstropen, zo laat de koning die laat zijn klederen afnemen. Dan wordt een tweede daad. Dan wordt de koning die wordt genomen en die wordt vastgebonden. Als die dan vastgebonden is, zo staat hij daar. Wij hebben ons, die overste der wereld, onderworpen. Wij zijn de gevangenen van Satan. Wij zijn de gevangenen, zijn wij van de zonde. Hebben wij zijn gevangen onder het oordeel van dood en graf. De mens mag praten over vrijheid. We zijn slaven. Gebonden zonder slaven. En nu de koning, die laat zich daar binden. En nu worden de riemen uitgerekt. Daar wordt de koning, die wordt zijn rug stuk geslagen. De stok die is voor de rug ter zotte. En dan hebben we zottelijk gehandeld. En nou is de koning niet te laag geweest om te bukken in die staat. Ik zeg al die zaken, mijn vrienden, dat als de werkelijkheid van ons staat openkomt, wat noodzakelijk is, omdat wij zouden weten, ik moet in een andere, in een nieuwe staat gevonden worden, dan is de hellende weer, man, dat is bij jou wat apart. Je zonden zijn te groot. Die zijn te zwaar. Als jij genade krijgt, kan de hele wereld me krijgen. Heb je ooit zoiets gezien? Je bent een stuk verderf. Vijandschap tegen God. Man, je mint de zonden en Satans dienst. Wees eens eerlijk, wat wil je hart? Ik heb maar gehad dat water van mijn hoofd afliep. Want ik was als een wiens horen niet meer horen wat men zeide, kwaad of goed. Die de tegenreden ontbreken om te spreken, die daarom zwijgen moet. Want God die zegt, ik zal die ordentelijk voor ogen stellen. Die wil zo voor ogen stellen dat die staat niet deugt. Dat we zelf gaan verstaan, daar moet ik uit. We beleven nu een wonderlijke tijd. Want nou komt er zelfs in voor dat men zegt, jammer hoor eens. Ja, maar die staat, ja, iedereen die krijgt dat toch niet, dat hij in zijn staat in adem wordt ingeleid. Oh, je mens, dit is het nooit gebeurd, dan moet je eens horen praten, duurbaar. We zullen dat maar laten, want de catechismus die leert dat we ten eerste hebben te leren kennen hoe groot onze zonde en ellende zijn, dat wij de slaven zijn, gebonden. Dat hebben we nodig. Laat ons dat dus wel opmerken. De koning kwam, zeggen we, in ons staat. En nu de stok voor de rug ter zotte. Nou wilden die voor ons die staat innemen. Wie gaat er dan niet boven staan? Laten we liever een zot wezen. Die uit die staat uit moeten stammen, een christenmens zijn die in die oude staat kunnen blijven leven. Die kunnen stellen met beschouwing van de persoon van Christus. En niet van nodig hebben vereniging met de persoon en het werk van Christus. Want dat is een machtig groot onderscheid. Zie eens, er staat ploegers. Die hebben op mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren diep getogen. Daar de mens. Dat beeld Gods bestaande. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. Is verloren. en beelddrager des Satans is geworden, zo heeft hij zich de verdoemenis zelf onderworpen gemaakt. En hoe geeft de koning terug? Slaat hem erop, daar vloeit het bloed van alle zijden. En de koning, die sprak geen woord. Waarom niet? Dat deed de liefde, hij wilde in onze plaats inkomen. Om het oordeel te dragen. Dan krijgen we een tweede zaak. En dat is een purpermantel. Die hebben ze hem omgedaan. En dan denk ik dat niemand erg in gehad heb. Dat toen Israël verreisde vanaf de berg Gods, Horeb, waar of dat de tabernakel met al de toebehoren gemaakt is. En ze nog 38 jaren moesten reizen totdat ze in Kanaan kwamen. Dan waren de priesters en met de dienaars de levieten aangesteld om de tabernakel af te breken. En dan moest alles ingerold worden. Alles moest bedekt worden. En nu de gouden reukaltaar, immers die stond in het heiligdom. Het brandofferaltaar, dat was van koper, dat stond in de voorhof. Maar de gouden reukofferaltaar, die stond in een tempel. Die stond voor de voorhang. Ze hebben de tabernakel en ze later roepen de tempel. Die was van hout, maar overtrokken met goud. Daar werden geen brandoffers, zonder slachtoffers werden erop geofferd. Het vuur, daar lag men op reukwerk. Mirre, osiel en arber. Dat was reukwerk, wat of dat geweldige rook van zich gaf, waarmee voorgesteld wordt gebeden, smekingen, voorbiddingen. Die werden daar gedaan in het heiligdom, voor de voorhang, als een beeld. Dat men in gebed en in smeking en voorbidding voor Gods aangezicht nadert. De reuk van die wierook die er geofferd werd, die verspreidde zich in een tempel. En al was het heilige en het heilige niet afgescheiden met deuren, maar daar hing een kleed van fijn getwerend linnen aan een gouden roe met gouden ringen, zodat het vrij hing, dan kon de reuk die kon er binnendringen. Als ze dan verreisden en God sprak, zegt de kinderen Israëls dat ze voorttrekken, dan nam men die gouden reukaltaar. En die wikkelde men in een purperkleed om te verrijzen. En wie zal er nu gedachten over gehad hebben? Daar 38 jaren lang was dat gedaan met het optrekken naar beloofde land. Dat die gouden reukaltaar werd in een purperkleed gewikkeld. En nu daar de koning, die gaat verrijzen onze gouden reukaltaar. Die grote koningpriester, die priesterkoning, borg en middelaar, die ging heen. Zoals de moordenaar aan het kruis sprak, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Hij ging verrijzen om zich te stellen voor het aangezicht Gods, daar in dat beloofde land, in dat Kanaan de rusten, waar dat het alles zo verzoet worden, al zijn lijden. Daar staat dan de koning als een spot. Ziet de mens. Hij staat als een spot in ons staat. Maar tegelijkertijd is die de grote priesterkoning. Die zich ten offer geeft. En die de grote overwinning bevecht en ook de overwinning behaalt. Het dan nog in dat spotkleed waarin dat u gehuld is, daar komt nog meer bij. Immers de kroon der heerlijkheid, die is ons afgevallen. U hebt niet Jeremia geroepen, ik bij zijn onwaard, onwaard, onwaard geworden. De kroon der heerlijkheid is afgevallen. We zijn in onze schande, schaamte bedekt ons. We houden het wel voor het laatst om te aan te nemen, want hoe zijn we niet bezig, zelfs met wat een goede hand God ons toeschikt, om ons tot zich te trekken. Dat gebruiken wij een menig opzicht om ons staande te houden. Maar dan geldt. Ik zal die kroon, dat is de bemoeienissen die God aan ons besteedt, daar gaan wij ons mee kronen. Ik zal die kroon omgekeerd stellen. En neem die hoed weg, rook die kroon af, want die zal niet zijn. Totdat hij komen die daarop recht heeft en aan wie hij die geven zal. Christus komt alleen kroon toe. Hij alleen. En daar wij dan alle heerlijkheid zijn verloren, wij zijn ontkroond. Ook daarin kwam hij. En er zijn de soldaten die vlechten een krans van doornen, voorzichtig. Want die pennen die zijn scherp. Die doorns die gaan zo diep in het vlees. Dus heel voorzichtig. Wordt dat gedaan. En als dat klaar is, dan wordt dat voorzichtig op zijn hoofd geplaatst. Maar dan is daar ook nog een rietstaf. En dan nemen ze die rietstaf en slaan die krans, die doornenkroon in zijn edel hoofd. Aardrijk was vervloekt om ons en te willen, zou doorn en distelen voorbrengen. En nu de koning is zo'n middelaar, die zegt kroon mij met de doornen. Dan kunnen zij straf gekroond worden met de kroon der heerlijkheid in het hemelhof. Zo heeft hij zich heel het oordeel toegeëigend. Daarbij God sprak in het paradijs, de mens is geworden als onze een, in verbeelding ook God, om zelf wat te doen en zelf nog wat daar te stellen. En dan wordt die rietstaf, die wordt hem als een scepter in de hand gegeven, omdat ze hem daarmee bespotten. Maar zo nam die op zich. Ook die staat dat we op dat hoge voetstuk zijn komen te staan. Kracht is onze val. En dat ook dat heeft hij zich toegeëigend. Zie dan, zonder bloedstorting geen vergeving. Nou is er geen lid of het is doortrokken van de zonde. Het aardrijk zal doorn en distelen voorbrengen. Satan is overste der wereld. Haat God, haat alles wat uit God is. Hij wordt genoemd de machtige. Hij wordt door God genoemd een tiran. En die voert hier heerschappij. En gelijk ik met die doek doe, doet hij met ons naar zijn wil. En nu kwam de koning, omdat we ons stad hadden onderworpen gemaakt, om dat oordeel uit te brengen tot overwinning. Zie eens, in plaats dat het vuur overal uitslaat, of gelijk helemaal in de tijden van Samuel, met een donderbui de stenen uit het hemelhof doodde de Filistijnen. Is hier niets, hier is geen donder, hier is geen bliksem voor de mensen. Daar is van de donder der wet bij Christus. Bij hem, hij vangt alles op. Daar is de bitterheid, van de zonde. Maar die draagt hij. En op een plaats dat de vlammen uitslaan, daar wordt Christus, die wordt de kijk gezet. Hij wordt naar buiten toegebracht. En er is het woord, ziet de mens. Pilatus die deed het, omdat ze medelijden met hem zouden krijgen, zei het is genoeg, geef hem nu de vrijheid. Maar zij waren niet tevreden met hem daar zo te zien staan. Ze rustten niet totdat ze zijn bloed zo hadden laten vloeien dat hij gelegd werd in stond des doods. En nu staat de koning, die staat daar te kijken. Iedereen die kon hem bezien. Met doornen gekroond. Zijn kapot geslagen rug. En met een spotkleed aan. En met een rietstak in de hand. Als teken van scepter en koninklijke heerlijkheid. De soldaten spotten vielen voor hem neder, wees gegroet, geen koning der Joden, gaven hem kinnebakslagen, bespuwden hem. Ziet uw koning, nu wilde hij in het oordeel inkomen, opdat wij daaruit zouden verlost worden. En nu heeft hij van stuk tot stuk, alles, volkomen alles alleen getorst en gedragen. En dat oordeel uitgebracht tot overwinning. Pilatus sprak, ziet de mens. En ik zou als Christus dienaar willen zeggen, ja, ziet zo op die mens. Op Jezus Christus, dat gij daardoor geen vinger meer durft uitsteken om zelfs zogenaamd je rechtvaardigmaking en heiligmaking uit te werken. Ziet zo op die mens, Christus Jezus, die in ons oordeel inkwam, dat ons alle moed ontvallen opdat er alleen overblijven. Een buigen voor hem kust de zoon. Zo'n buigen voor hem dat wij in hem mogen geloven. Zo in hem geloven dat we ons op hem verlaten overgeven, ons daarop neer laten zinken en laten ons zaligen. Laat hem met ons doen. Want die gezonde gekend heeft God zonde voor ons gemaakt. Opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Daar is in de loop der jaren allerlei over me gegaan. daar een zoek over mogen gaan. Of een schrikkelijk kruis dat ik inwendig had. Vanwege de tyrannieke macht der hel. Want ja, daar is niets aan te doen. We moeten alles eens uit de hel halen. Het gaat als door de hel heen. Ik ben me bewust en betuig dat tot lof van Gods genade. Dat in die 40 jaar hebt u zo'n wonderen groot gemaakt. Hoeveel juichen er al voor een troon. Daar zijn er geweest die de ziel gered werden. En dat ze zeiden, en toen ik bij God kwam, jij was er al geweest. Met mijn zaken. En allerlei zou ik daaruit op kunnen zonnen. Daaruit de hel zo verwoed. Dat ik innerlijk vermoord werd. En daar is ook bijgekomen dat ik op een keer zo'n ellende gehad heb. Toen ben ik ook alles met doornen gekroond. Toen is zodanig te laster geweest als een kapotgeslagen rug. En een spotkleed. En ook als een rietstaaf. Ha, ha, hij kind Gods, hij voorganger. Dan loop ik op een keer. En loop ik door de stad heen. Daar liepen kinderen. Kijk eens die man op centen te zoeken. Want ik liep krom van de ellende. En ik wil het niet opgeven, dus alsof dat er niets aan de hand was, deed ik mijn werk, was ook zieken en huizen zoeken enzovoorts. En dan dacht ik op een morgen dat de jongens me bespotten te bezwijken. En daar staat de koning zo tegenover me. Met doornenkroon, met spotkleden, met de roede. En sprak, de discipel zij niet boven zijn meester. Maar in iedere volmaakte discipel wordt gelijk zijn meester. En toen ik thuis gekomen, zeg tegen mevrouw, het is of dat ik met ere medailles omhangen ben. Want daar is bij me van het beeld van de koning. Wat brengt dat teweeg? Als we gaan zien in die lage staat. Het zij voor het eerst. Of bij vernieuwen. Of als discipel in navolging. Weet ge wat er gebeurt? Dan ligt heel de wereld. Met alles wat er toe hoort. En dan krijgt Jezus Christus. Die krijgt de ereplaats in ons hart en in ons leven. Werkelijk de ereplaats. We huldigen en verheffen hem. Hij die in ons oordeel kwam op dat zwaar oordeel dat over ons gaan moest ons ervan bevrijden. En om ons te bezorgen. Een plaats in dat gewest van rust en van vrede. O wonderlijke zaak. Hij met doornen gekroond opdat u ons verwierf. Kroon van overwinning, want hij doet het zijn in zijn overwinning delen. En mijn vrienden, wanneer wij daar straks mogen ingaan. In die stad met parelpoorten. De koning die weet wat strijden, die weet wat lijden is, die weet wat hier op beneden rond is. En als wij aan het einde komen, daar zal de koning binnen de poort eens een opwachting maken. Die zal ons ontvangen. En die zal de overwinningskroon zelf op ons hoofd plaatsen. Maar als dan zullen we vaardig zijn om die kroon af te nemen en werpen hem aan zijn voeten in het gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en gemaakt tot koningen en priesters, goden en de vader. Daar zal onsterfelijkheid en ook onverderfelijkheid zijn. Geen lijden, geen leed is de plaats waar nimmer tranen vloeien, waar het hart geen angst, geen kommer kent nog pijn, waar nog door nog distel roeien. Daar zullen we gekleed worden, en niet met een spotkleed. Daar hebben we ons hiermee omhangen, dat heeft de koning overgenomen. Maar die zal ons daar kleden met witte klederen. Van wij zullen met de vlekkeloze engelen onze stem verheffen om goden en de lammen, volmaakt en het alles te eren. Hij heeft ons van alle spot ontheven, zo zullen we daar een plaats ter eren innemen, dat hij spreekt, dat we met hem zullen zitten in zijn troon. Het dus mede daar zijn, als koningen, met hem zittend, daarom is daar het loflied. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed en ons gemaakt tot koningen en priesteren, goden en de vader. En dat tot in alle eeuwigheid. Ziet u, koning, de grootste schande hebt u niet te groot en te zwaar geacht om ons die heerlijkheid te kunnen verwerven. Toe, laat ons elkander opwekken, om tot alles te zeggen in en uit en alles weg te werpen, wat van ons is, wat zijn grondslag vindt in een verbroken werkverbond. Maar laten we de koning verheffen, en bij hem zoeken al wat of dat ons nodig is, tot dat einde, opdat we hier getroost reizen onder heiligen kruis en om straks hem volmaakt uit alles dank te zeggen. Dat die lieve geest nog heiligen en achtervolgen het gesprokene, het toepassen aan onze harten, opdat daaruit mag overblijven tot onze sterkte en aansporing om het pad van zijn geboden te treden tot een einde toe. En om daar het God als schepper volmaakt en uit alles te bedanken in heerlijkheid. Amen. Laat ons maar zingen tot besluit uit de 72ste psalm, het 5e vers, het woeste volk ze voor hem knielen. Zijn vijand lekt het stof en tas is voor mijn lijken kielen geschenken naar zijn hof. Met giften zullen langs de stromen de koningen der zeeschepen even zeebaar komen en smeken om de vrede. Het is het 5e vers uit de 72ste psalm. Ga voor het heen in vrede en ontvang de zegen de zielen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.